Zo, broeders en zusters. Ik had vorige keer gezegd dat ik vanavond lichtbeelden erbij zou vertonen. Dus nou valt het licht nog wel mee op deze plaat. Maar dat is wel handig, want dan weet u ook een beetje waar het over gaat. Hè? Dus op weg naar Gods toekomst. Dat is het thema. En eigenlijk is dat ook wel geweldig. Bertus die gaf het eigenlijk wel een beetje aan, ook in het gebed. Maar dat we toch wel enorm bevoorrecht zijn, hè, dat we de Heer mogen kennen. En zeker ook als je kijkt naar de ellende die er is in de wereld. En ja, grotendeels is die ellende er ook altijd wel al geweest trouwens. Alleen ja, op het moment dan lijken dingen ook weer heel dichtbij te komen, weet je wel. En dan is het ook net alsof het allemaal veel erger is. Dat is ook heel raar, hè? Want als hetzelfde gebeurt aan de andere kant van de wereld. Ja, of ben ik de enige die het zo vergaat al. En dan is het wat verder weg en dan denk je van, nou, dan lijkt het minder erg voor je gevoel. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Maar we mogen weten dat God een plan heeft. En dat dat plan ook het plan is dat zal zegevieren. Ook de tegenstander heeft een plan. Ik wil heel eventjes met u naar Johannes 8 toe. Vorige keer toen hebben we met elkaar een gedeelte gelezen uit Handelingen 2 over de woorden van Petrus op de Pinksterdag, tenminste de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. En dat ging over de laatste dagen, over dat wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, daar willen we het vanavond ook wat over hebben. En in die laatste dagen, daar ligt in opgesloten dat de huidige tijd, het huidige tijdperk overgaat in het volgende tijdperk, het toekomende tijdperk. En nou, die overgang, die wordt eigenlijk gekenmerkt, hè, door de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, en dan ja, gaat het daar naartoe. En op weg naar Gods toekomst, ja, dat is eigenlijk toch wel iets prachtigs. Hè, als je mag weten dat het inderdaad de kant op gaat die God wil dat het opgaat. En als je nu kijkt, dan denk je van, nou, dat is ver te zoeken. En waarom dat zo is, dat vind je hier in Johannes 8 ook wel terug. Tenminste, daar krijg je wel tot op zekere hoogte wel een antwoord op. Johannes 8, dan gaat het om dat gedeelte vanaf vers 21. Of eigenlijk nog vanaf vers 30. Maar boven vers 21, daar staat twistgesprekken met de Farizeeën. En ja, dat is het ook, hè. Hij spreekt met de Farizeeën en vervolgens vanaf vers 30, dan spreekt hij tot de Joden. Er staat in vers 30, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dan zegt vers 31, en dat is ja, wel opmerkelijk, dat zegt dat de Heer Jezus spreekt tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus de Heer Jezus richt zich daar heel specifiek tot de Joden die in hem geloofden. Alleen wat dat geloof dan waard is, nou dat blijkt dan uit de rest van dit gedeelte. Want ze zetten eigenlijk meteen de hakken in het zand. He, want de Heer die heeft het over de waarheid zul je kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En dan staat er in vers 33, wij zijn Abrahams nageslacht en wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En dan zie je meteen al het anti-karakter, hè, in de woorden die ze zo uitspreken ten opzichte van wat de Heer Jezus zegt. Nou, dat hele gesprek dat ontwikkelt zich. De Heer Jezus die laat steeds zien hoe ze zich werkelijk zouden moeten gedragen als ze echt zouden geloven. En de Joden, tenminste deze dan, die brengen daar steeds weer wat tegen in en willen maar proberen duidelijk te maken dat er met ons niks mis is. Nou, uiteindelijk zegt de Heer Jezus zelfs tegen ze in vers 40, nu probeert u mij te doden. Dus moet je toch even voorstellen, dan maak je even een sprongetje vanaf vers 31. Daar staat nog, Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden. En tegen diezelfde mensen zegt hij in vers 40, maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Dus ja, en dan gaan ze daar ook nog weer tegen in verweer. En dan komt de Heer Jezus in vers 44, en daar gaat het me even om. Dan zegt hij wie die vader dan eigenlijk is. Hij zegt, u bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hier zegt de Heer Jezus een aantal dingen over de duivel, hè, over die vader. Wie is nou eigenlijk je vader? Hè? Dat is de grote vraag die hier naar voren komt. En hij omschrijft hem in de eerste plaats als de duivel. Daar begint het mee in vers 44. En dat betekent degene die alles door elkaar gooit, de door elkaar werper. Diabolos. En dan staat er dat de Heer Jezus zegt, hij is een mensenmoordenaar. Vanaf het begin. He, dus er zijn mensen die zijn heel actief bezig om ja, de tegenstander van God te vereren en te aanbidden. He, die mensen heb je ook nog. Maar dan moet je dus voorstellen dat dat mensen zijn die houden zich bezig met een mensenmoordenaar. He, nou, de duivel is een mensenmoordenaar. Hij zegt, de Heer Jezus zegt van hem, hij staat niet in de waarheid. Om de dood eenvoudige reden, omdat er geen waarheid in hem is. En hij zegt daarvan, hij spreekt leugen. Het is een leugenaar, aan het eind van het vers. En hij is de vader van de leugen. Nou, en als je realiseert dus dat de vader, hè, u bent, staat er in vers 44 in het begin, u bent uit uw vader de duivel. En het eindigt met, hij is de vader van de leugen. En als je realiseert dat als het om vaderschap gaat in de Bijbel, dan gaat het eigenlijk om ja, degene waaruit alles voortkomt. Of waaruit iets voortkomt. He, wij geloven in God. Paulus die zegt in 1 Korinthe 8 dat ook zo. He, al zijn er heren in menigte en goden in menigte. Voor ons is er nochtans maar één God. Dat is de Vader. En dan zegt hij erachteraan, uit wie alle dingen zijn. En dan zie je aan dat het vaderschap van God, dat heeft met oorsprong te maken. Iets, degene waar iets uit voortkomt. Als hier nou wordt gesproken over de tegenstander als de vader van de leugen, dan wil dat zeggen dat de leugen uit hem voortkomt. He, hij is de bron van leugen. En hij is bovendien een mensenmoordenaar, er is geen waarheid. Weet je, als je dit zo leest en je bedenkt daarbij wat we ook al met elkaar hebben geconstateerd, dat de duivel ook de god van deze eeuw genoemd wordt, van de slechte eeuw, van dit slechte tijdperk. Ja, dan herken je opeens ook allerlei dingen in de wereld waarin je leeft. He, want in de wereld waarin wij leven moet niets, als het even kan, niets hetzelfde blijven, maar alles moet veranderen. En meestal ten kwade. He, alles wordt door elkaar geworpen, zeg maar. Mensenmoordenaar, zo wordt de duivel genoemd. Nou, als je ook weer in het leven van alle dag kijkt, dan wordt er ook op een dode meer of minder, wordt er helemaal niet gekeken, zo lijkt het wel. He, dan gaan daar weer zoveel mensen dood. En dan gaan daar weer zoveel mensen dood. En dat gaat maar door. Van alle kanten gebeurt dat. Ja, dat is iets dat heeft toch wel vooral te maken met de tegenstander van God. He, dat is iets dat past in zijn strategie. Er is in hem geen waarheid. En dus, he, hij is een leugenaar. Nou, he, ook dat is iets, ja, waarheid is in de wereld waarin we leven ook vaak ver te zoeken. Kortom, het zijn allerlei zaken die we direct kunnen verbinden aan de tijd waarin we leven. En wat is het dan inderdaad? Een voorrecht dat wij op weg zijn naar de toekomst van God. En dat God iets heel anders bereid heeft voor de wereld, maar ja, ook voor ons. Ook voor ons die daar deel aan hebben als we ja, onze positie in de hemel hebben. En wij hebben deel aan ja, die geweldige toekomst. De Heer Jezus die zegt dat zo, vers 44, en dan zegt hij in vers 45, maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. En dan staat er, wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. En dat is het punt. Dus die mensen zijn niet uit God. Zij geloofden de Heer Jezus. Ze geloofden in hem. Maar je ziet daar ook wel weer meteen aan dat geloven niet zomaar een zaak is van de buitenkant. Maar dat het iets is van het hart. Met het hart geloven en met de mond belijden, weet je wel. Maar gij gelooft niet, zegt de Heer, en je bent niet uit God. Je hoort het niet, omdat je niet uit God bent. Dus daar wordt het heel zwart-wit gezegd door de Heer Jezus. En wij mogen weten dat wij door het geloof uit God zijn. En weet je, dat is een dat levert het enorm grote voordeel op. Dat je ook kunt horen naar dat wat God zegt. Kijk, we snappen dat misschien niet altijd allemaal in één keer. Wat er allemaal gezegd wordt vanuit het woord van God en in Gods woord. Maar wij zijn wel in staat om het te horen. Wij kunnen daarover nadenken. We hebben de geest van God ontvangen. De geest die het woord van God ook geïnspireerd heeft. En wij mogen aan de hand van die geest mogen wij begrijpen wat God zegt in zijn woord. En dat kan omdat we uit God zijn. Uit God geboren. Dus als het nou gaat om het nieuwe leven, ja, dan is de Vader, God, de Vader, is ook wat dat betreft onze bron geworden. Is ons uitgangspunt geworden. En wij staan aan de kant van degene die tegengesteld staat aan alles wat hier over de duivel beschreven wordt. Die is een door elkaar werper, maar de Heere God is een God van orde. Hij is een mensenmoordenaar, maar de Heere God is een mensenliefhebber. Een filantroop, staat er in Titus 3. De duivel die staat niet in de waarheid en spreekt alleen maar leugen. God is de waarheid. En wat hij zegt, dat is het woord van de waarheid. De duivel is de vader van de leugen. Nou, God is de vader van de waarheid. Dat kun je zelfs in heel letterlijke zin zeggen met betrekking tot de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft het gezegd. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En de Vader, God de Vader, is de Vader van de Heer Jezus. En daarmee heel letterlijk is Hij de Vader van de waarheid. Dus ja, broeders en zusters, wij mogen God kennen. Dat is een enorm voorrecht. Tegelijkertijd ja, is het denk ik ook goed om te weten dat weet u ook wel, dat wij ons hier in de wereld waarin we leven, ja, toch nog wel steeds op een, ja, zeg maar toch een vijandelijk gebied bevinden. Eigenlijk zijn wij vreemdelingen in de wereld. Wij horen hier eigenlijk niet thuis. Voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde als wat in Hebreeën staat. De wereld was hun niet waardig. En ja, dat is bij ons, is dat feitelijk ook zo. We zijn hier niet alleen maar te gast als vreemdelingen, maar we zijn eigenlijk op vijandig gebied. Hoewel wij in een hoek van de wereld leven waarin we nog steeds niet al te veel te klagen hebben, denk ik. Maar hoe lang dat allemaal gaat duren, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat we gebonden zijn in Gods liefde. En dat God ons vasthoudt. We willen eventjes naar Handelingen toe gaan, Handelingen 2. En dan proberen we de draad weer een beetje op te pikken bij de vorige keer. We hebben het vorige keer ook gehad over de uitdrukking eindtijd en over het profetische woord dat zeer vast is en zo, weet u wel. Tenminste, dat hoop ik dat u nog weet. En toen zijn we geëindigd met het lezen van Handelingen 2, vers 17 tot 21. Nou, dat willen we nog even doen met elkaar. Dat vind je in die toespraak van Petrus, dat staat er boven vers 14, de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En dat heeft dan te maken met de uitstorting van de geest, het spreken in talen en dergelijke. En al de Joodse mannen die daar in Jeruzalem woonachtig waren, ja, die hoorden hen spreken in de taal waarin die mensen geboren waren. Nou, dat waren allerlei talen. Je kunt in, even kijken, vers 9 tot 11 kun je al die volkeren terugvinden, waar ze vandaan komen. Dus die horen hen spreken en de een die staat er versteld van en de ander die zegt van ze zijn hartstikke dronken. Nou, en dan gaat Petrus daarop in. Hij zegt in vers 15, deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt. Maar, zegt hij dan in vers 16, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En Petrus zegt hier nog niet met zoveel woorden, dit is de vervulling van de woorden van Joël, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Daar zit op zich wel een klein, misschien ook wel een heel groot verschil trouwens, maar er zit wel een verschil in. Als woorden vervuld worden, dan betekent dat dat de oorspronkelijke profetische woorden volgemaakt worden met de vervulling. Zo noem je dat dan. En dan is het ook afgerond. Dus dan is het klaar. Maar hier staat dat niet. Hier staat niet, nu wordt vervuld wat gesproken is door de profeet Joël. Maar hier staat, dit is het. Dus dat wat ze nu zien, dat is wat overeenstemt met wat de profeet Joël gesproken heeft. En wat heeft dan Joël gesproken? Nou, dat zijn dan die versen 17 tot 21. Ja, en ik heb erbij gezet, dat noem ik dan maar zo, het tijdpad van Joël. Want het blijkt dat in die woorden, vers 17 tot 21, dat daar een soort chronologische volgorde van gebeurtenissen zit. Dus er staat, vers 17, het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen, en ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Nou, dat zijn de woorden die Joël geschreven heeft. Hij heeft ze ook gesproken, zegt Petrus, want Petrus zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Maar goed, wij kennen ze natuurlijk alleen van schrift. En wat Joël daar laat zien, dat is een soort van, ja, een tijdpad noem ik het dan maar, waarin je ziet dat wat gesproken is, dat heeft dan betrekking op de laatste dagen. En Petrus die zegt gewoon van ja, dit is het, gesproken is door Joël. Dus die laatste dagen, en wat daar precies mee bedoeld wordt, daar gaan we zo meteen nog wel achterkomen. Maar die laatste dagen, dat zijn in ieder geval dagen die zijn aangebroken toen Petrus dit zei. Want hij zegt van ja, wat je nu ziet, dat zal plaatsvinden in de laatste dagen. Nou, deze mensen dat zagen, is dus een bewijs dat die laatste dagen aan de gang waren. Hè? Nou, volgende plaatje. Daar zie je dus een lijn. En links gaat een pijl omhoog. Dat heeft dan betrekking op de hemelvaart van de Heer Jezus. Dus dat is ook het begin van de handelingen, het boek Handelingen. En dan zie je daar vervolgens allerlei pijltjes naar beneden staan. Nou, dat voel je wel een beetje aan, dat is de uitstorting van de geest. Als je goed telt, zie je 7 pijltjes. En het eerste pijltje, daar staat Handelingen 2 bij. Nou, dat is dus wat hier dan plaatsvond, hè, in Handelingen 2, vers 4. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Er waren 120 mensen, tussen twee haakjes, hè, op wie de geest werd uitgestort. Ongeveer 120 mannen, staat er. En Handelingen 19, dat is de laatste keer dat er van de geest wordt uitgestort. Want er zijn in totaal 7 van die momenten in het boek Handelingen te vinden waarop de geest wordt uitgestort. En dan in die zin dat de geest wordt uitgestort op een volgend of een nieuw persoon. Nou, in Handelingen 19, dat is die geschiedenis, misschien kent u die nog wel zo, dat is die geschiedenis van dat Paulus in Efeze is en dan komt hij daar een stel discipelen tegen en die zijn gedoopt in de doop van Johannes. maar die hebben niet de Heilige Geest ontvangen. Die zeggen ook tegen Paulus, wij weten niet eens dat er een Heilige Geest is. En er staat er ook bij, het waren ongeveer 12 mannen. Dus je ziet bij de eerste keer dat er sprake is van zo'n uitstorting, dan zijn het 120 mannen, ongeveer, staat erbij. Dus het, daarmee wordt onze aandacht gevestigd op het getal van 120. En de laatste keer, dan zijn het nog 12 mannen. Maar zowel 120 als 12, die bepalen ons alleen al door het getal bij Israël. Bij het volk van Israël in zijn totaliteit. Dus in Handelingen 19, daar heb je dan de laatste keer dat dat gebeurt. Nou, en daartussenin vind je ook nog wat verschillende keren. Precies de middelste, dat is het moment waarop Paulus de geest ontvangt. Vervuld wordt met de geest, als hij de handen opgelegd krijgt door Ananias in Damascus. Dat is bijvoorbeeld ook zoiets, ook zo'n voorbeeld. Nou, en zo zijn er een aantal voorbeelden terug te vinden in het boek Handelingen. Daar kun je straks in december alles over lezen in een mooi boek wat uitkomt. Hè. Voorintekenkaarten liggen hier nog. Handelingen. Ja, en dan staat daar zo'n accolade met eronder de handelingentijd. Dat is in ieder geval iets wat in de laatste dagen valt. Wat je daar ziet, die lijn, die periode van handelingen, ja, die stopt dan met dat verticale streepje rechts op de horizontale lijn. Daar eindigt dan handelingen. Nou, even kijken wat er gebeurt als ik nu nog een keer... oh ja. Ziet u hem? Dus die tijd van de handelingen, waar die accolade onder staat, dat is een periode die duurt circa 33 jaar. Dat zie je daarboven. En dan zie je ook de rest van de woorden van Joël, door Petrus uitgesproken. Dus de vorige dia, daar staat nog onder handelingentijd. En bij deze dia staat erbij vers 17 en 18. Nou, moet je maar eens kijken. In Handelingen 2, vers 17 en 18, wat daar staat, dat heeft dus op die periode betrekking dat God van zijn geest uitstort. Hè? Daar staat, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. 17 en 18, nou dat is in feite, als we nou terugkijken, dan is dat wat gebeurd is gedurende de handelingenperiode. En dat is nogmaals een periode van ongeveer 33 jaar. Dat is allemaal na te rekenen, ook aan de hand van de keizers die geleefd hebben en die genoemd worden, ook in het boek Handelingen nog. Dus vers 17 en 18. Maar ik zeg er ook gelijk bij, er staat nogmaals niet bij dat dit de vervulling is van die woorden. Maar er staat dat dit het is. En dat geeft volgens mij ons ook de vrijheid om te denken dat ook in de toekomst er nog een moment zal zijn waarop God opnieuw van zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En alle vlees, dat zijn uw jonge mannen, uw ouderen, oftewel Israël. Dat heeft daarmee te maken. Maar goed, dat tijdpad dat door Joël hier gegeven wordt, dat gaat natuurlijk verder. Dat houdt niet op bij vers 17 en 18, nee, vers 19 komt ook. Daar staat, ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. Of eigenlijk staat er alleen maar rook, bloed, vuur en rook. En dat gebeurt in de tijd, wij doen even net alsof er helemaal geen lichaam van Christus is nu. Dat gebeurt in de tijd die direct na handelingen komt. Je ziet daarboven 33 jaar staan en daarachter zie je wat stippeltjes. En daarmee wil ik dan eigenlijk maar aangeven dat die tijd niet doorgegaan is. Maar daar staat ook bij 7 jaar. Waarom 7 jaar? Nou, daar kom ik zo op. En dat is de tijd van bloed, vuur en rook als tekenen en wonderen in de hemel boven en op de aarde beneden. Waarom zou je nou kunnen zeggen dat dat inderdaad dan een periode is van 7 jaar? Nou, dat heeft te maken met Als je kijkt waar in de Bijbel gesproken wordt over bloed en vuur en rook. Want dat zijn drie begrippen die worden wel vaker bij elkaar gebruikt. En dan blijkt dat die begrippen gebruikt worden in een speciale periode in het plan van God. En dat is een periode die duurt in ieder geval 7 jaar. En die periode die is verdeeld in 2 delen van 3,5 jaar. De tweede 3,5 jaar die noemen wij dan de tijd van grote verdrukking. En die hele periode van 7 jaar, die noemen wij dan de laatste week of jaarweek van Daniël. He, u weet van de profeet Daniël, Daniël 9, dat hij een periode van 70 weken, daar krijgt hij over te horen van de Heer. En waar het dan in ieder geval op aankomt, is dat die laatste week, en dat heet dan in de, zeg maar in de evangelische Maranatha-lectuur, of literatuur misschien, hè, dat heet dan de laatste jaarweek van Daniël. Dat is een week niet van dagen, een dagweek, maar een jaarweek, een week van jaren. En die laatste jaarweek, die zal plaatsvinden voordat, vlak voordat God het koninkrijk, zijn koninkrijk zal oprichten. Het koninkrijk des hemels, noemt Daniël 9 dat. Nou, en dat komt daarna, maar die laatste jaarweek, ja, 7 jaar, die nog te wachten staat. We zullen zometeen uit het boek Openbaring een aantal teksten lezen. En dat blijken dan inderdaad teksten te zijn waar het over bloed en vuur en rook gaat. En die hebben betrekking op die periode. En laten we dat maar eens opzoeken. Openbaring 8 in de eerste plaats. En hou iets bij Handelingen, is altijd makkelijk. Maar Openbaring 8... En dan moet je even in het achterhoofd houden, hè, dat we eigenlijk op zoek zijn naar woorden naar teksten waarin bloed en vuur en rook naar voren komt. Nou, in Openbaring 8 daar gaat het over de opening van het 7e zegel. En daar staat in vers 5 de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op. Oh, dat is vers 4. Tot voor God. En dan komt vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen en donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Kijk, wij worden met deze woorden zomaar eventjes geplaatst in het hele visioen, hè, het boek Openbaring, dat Johannes gezien heeft. En er is met betrekking tot dat visioen is op een gegeven moment sprake van die verzegelde boekrol met 7 zegels. Die moeten allemaal stuk voor stuk opengemaakt worden. En die boekrol, dat blijkt dan een soort van eigendomsbewijs te zijn van met betrekking tot de wereld. Van wie is de wereld nu eigenlijk? Nou, en als die boekrol opengaat, dan blijkt dat er maar één is die zich eigenaar kan noemen, en dat is degene die boekrol mag openen. En dat is de leeuw uit de stam van Juda. En die is waardig om die boekrol te openen. En waarom? Omdat hij met zijn bloed gekocht heeft. Dus het gaat hier over iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is, aan het kruis op Golgotha. En dat zal, ja, strakjes, hè, wanneer dat strakjes dan ook is, dan zal dat ook werkelijk zijn vervulling krijgen. Dus er zal sprake zijn van het terugeisen van de wereld, ja, die nu nog onder het beheer van de tegenstander van God staat. Er komt een eind aan de huidige tijd met al zijn ellende en slechtheid en kwaadheid. En die tijd die maakt plaats voor een tijd waarin de Heer, ja, zal regeren. Zijn koningschap zal hij uitoefenen, hij zal de mensen rechtvaardigheid of gerechtigheid leren hier op de aarde. Hij komt daarmee tot zijn doel. Nou, we hebben nu een stukje gelezen uit Openbaring 8 en dan gaat het over het 7e zegel. Nou, dat is dan de afronding, hè. Maar dat 7e zegel, dat blijkt dan, dat blijkt dan een volgende beschrijving van allerlei toestanden te omvatten. En dat zijn de zeven bazuinen. He, dus er staat in vers 5, daar staat dan dat een engel het wierookvat nam. En hij vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En dan kom je in vers 6. En daar staat dan, en de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. Nou, ik kan u alvast verklappen dat die bazuinen, die zullen zich altijd afspelen voorafgaand aan en tot en met de komst van Christus. Want de laatste bazuin, dat is een hele bekende in de Bijbel, dat is de bazuin van de wederkomst van Christus of de openbaring van Christus. Nou, als de eerste engel gaat blazen in vers 7, dan zijn we nog niet bij de zevende, dat is duidelijk. Hè? Maar dan weet je wel, dat gaat daaraan vooraf. En weet je wat we ook weten? We weten dat het nu nog niet gebeurt. Wij kunnen nu nog niet zeggen, er zijn ooit tekenen en wonderen in de hemel boven en op de aarde beneden geweest. Hè? Dus dat 19e vers van wat daar zo staat, even kijken hoor, ik kan het nog aanwijzen. Ja, 19e vers. Dat is iets, ja, dat is nog niet gebeurd. Maar dat moet nog gebeuren. Bloed, vuur en rook. Nou, moet je kijken wat er in vers 7 staat. En de eerste engel blies op de bazuin. En er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Zomaar even een vers, hè, waarin we bepaald worden bij bloed en vuur in dit geval. In vers 8 staat, de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. Je wordt hier dus steeds bepaald bij tekenen in de hemel en wonderen op de aarde. Of andersom, wonderen, hoe stond het er? Wonderen in de hemel en tekenen op de aarde. Daar word je dus steeds bij bepaald. De eerste en de tweede bazuin. Nou, als je een stukje verder gaat, naar hoofdstuk 9, dan staat er, en de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven, en hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Nou hebben we het hier over rook. Die vijfde engel, dat is dus de vijfde engel in het rijtje van zeven. Hè? Dus je hebt nog de vijfde, de zesde en de zevende engel. Dat zijn de drie. Nou, en als je nou kijkt in het laatste vers van hoofdstuk 8... dan zijn er dus vier engelen geweest die hebben inmiddels geblazen op de bazuin. En dan staat in vers 13, en ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep, wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Dus daar wordt drie keer wee gesproken, wee, 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 en waarom? Vanwege de drie engelen, nummer 5, 6 en 7, die nog op de bazuin zullen blazen. Dus die laatste drie bazuinen die zullen klinken, ja, die worden ook omschreven hier als weeën. En dat zijn uitdrukkingen, die kom je natuurlijk veel vaker tegen in de profetische boodschappen, van het Nieuwe Testament met name. De Heer Jezus heeft het daar ook over. Hij zegt op een gegeven moment, als je bepaalde dingen ziet, zegt hij, ja, wees nog niet bevreesd, want dat is nog maar het begin van de weeën. Daar heb je datzelfde begrip terug. Maar nou begint het hier met de vijfde engel. En die vijfde engel blaast op de bazuin. En dan wordt hem een sleutel gegeven. En die sleutel die is van de put van de afgrond. En die gaat open en dan stijgt de rook uit. En die vijfde engel, dat is waarschijnlijk op dit moment gebeurd, als we nou even van uitgaan dat dit nog steeds in de toekomst ligt. Hier heb je die jaarweek van Daniël en dan precies op de helft daarvan, hier ongeveer, hè, ik kan hem niet goed stilhouden, precies op de helft daarvan, daar heb je het moment wat hier beschreven wordt, namelijk dat er een ster uit de hemel op de aarde valt. Als je dit vergelijkt met Openbaring 12 en 13, dan blijkt dat datgene wat hier gebeurt, dat dat te maken heeft met het moment waarop de duivel uit de hemel op de aarde geworpen wordt. En dat gebeurt inderdaad precies op de helft van die periode. En dan breekt de tijd hier op aarde van grote verdrukking aan. En nou, het blazen van die vijfde engel, en dan wordt er gesproken over rook en dergelijke. Vers 3 zegt, en uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Dat is eigenlijk vers 9, of hoofdstuk 9, met die bazuin, begin van de laatste drie bazuinen, de beschrijving daarvan, dat is eigenlijk de tijd van de grote verdrukking. Nou, als je nog wat verder gaat, vers 17, dan zit je in de beschrijving van de zesde engel. Daar staat, en in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten, aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur en rook en zwavel. Nou gaat het weer over vuur en rook. En in vers 18 staat dan, door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. En nou, als je dus in het boek Openbaring leest over vuur, rook en zwavel, en dat is eigenlijk het enige Bijbelgedeelte waarin je die drie begrippen steeds bij elkaar kunt terugvinden, dan word je door het boek Openbaring word je bepaald bij die periode in zijn totaliteit van 7 jaar. En als je dat nou meeneemt hè, naar het tijdpad van Joël, dus Handelingen 2, dan kun je zeggen van ja, vers 17 en 18, daarvan kun je bijvoorbeeld een stuk vervulling zien in het verleden. Hè, of misschien moeten we wel zeggen een voorvervulling. He, omdat dat uitgerekend dat woord vervullen er niet bij staat. Nou, misschien dat we dat zo mogen zien. Dat had eigenlijk, vers 17 en 18, had eigenlijk gevolgd moeten worden door de gebeurtenis in vers 19. En daar stopt het nog niet mee, want na vers 19, ja, komt vers 20 en 21. En dat gaat gewoon verder. En dat houdt ook niet op. Ik heb hier nu aan het einde van die 7 jaar heb ik een pijl staan naar beneden. Dat is net zo'n pijl als die, alleen die staat precies de andere kant op. Zie je? En dat heeft te maken met de wederkomst van Christus. En als je dit nou even heel historisch zou zien, hè, dan zou je zeggen dat het moment van de hemelvaart van de Heer Jezus, dat heeft plaatsgevonden in het jaar 29 na Christus. En als je daar die 33 jaar en die 7 jaar bij optelt, dan kom je in 69 uit. En 69 en 70. 70, hè, dat is het jaar waarop Jeruzalem verwoest werd. Dat is wat hier heeft plaatsgevonden. Kijk, de Heer Jezus is niet teruggekomen. Maar je kunt wel zeggen dat in dit jaar, jaar 70, en ook al is deze periode niet als zodanig gebeurd, kun je wel zeggen dat op dit moment de tempel en Jeruzalem verwoest is. Je kunt in de geschiedsboeken van Flavius Josephus lezen dat er dat werkelijk alles verwoest is geworden van Jeruzalem op 3 torens na. En dat waren bouwwerken van de Romeinen, dat waren geen eens de torens die oorspronkelijk door Nehemia waren gebouwd. Zo grondig was Jeruzalem verwoest. Je kunt in de Bijbel, als het gaat over het moment van de wederkomst van Christus, kun je lezen dat bij de wederkomst van Christus de tempel, die er dan in de toekomst zal zijn, dat die opnieuw totaal verwoest zal worden. En dat dan in de toekomst dezelfde situatie er zal zijn als die er in het jaar 70 vroeger was. Nee, ik heb wel eens gezegd, ja, dat klinkt dan net alsof ik er verstand van heb. Maar wat weet je nou eigenlijk? Maar ik heb wel eens gezegd van, als je het nou heel menselijk beschouwt en God had niet het plan van de verborgenheid, dan was de Heer Jezus in het jaar 70 teruggekeerd. Als dus Israël tot geloof was gekomen, weet je wel, Israël had zich werkelijk als volk bekeerd tot de Heer. Ja, zegt Handelingen 3 dan, dat hebben we vorige keer gelezen. Dan zouden de tijden van verademing aanbreken voor het aangezicht van de Heer. En zou hij Jezus, die voor u bestemd was, zenden. En dan was de Heer Jezus teruggekeerd. En als de Heer Jezus toen teruggekeerd was, dan was de toenmalige tempel ook verwoest. Hè? Uw luisterrijk huis, waar onze vaderen u loofden, is tot een puinhoop geworden, staat er in Jesaja 63 en 64. Nou, dat laatste is gebeurd. Maar de Heer Jezus is niet teruggekeerd. Om de dood eenvoudige reden, menselijk gezien, omdat het volk niet tot geloof gekomen is. En van God uitgezien natuurlijk, omdat God een plan had, het plan van de verborgenheid. Dat moest nog in vervulling gaan. Ik heb nu hier vers 17, 18 en vers 19, maar het gaat verder. Want er staat nog vers 20, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Nou, als ik de volgende plaatje laat zien, dan zie je dat we een beetje opschuiven. Hè? Dan komt er wat meer tijd bij aan de rechterkant, namelijk gebeurtenissen. Zie je? Een beetje opgeschoven naar links toe. We zagen maar tot en met hier, alles wat links daarvan was. Vers 20, dat is eigenlijk wat plaatsvindt direct voorafgaand aan dit moment de wederkomst van Christus. Er staat hier, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heere komt. Als u eventjes met mij opzoekt, en hou even de hand hierbij. Eventjes opzoekt Matteüs 24. Matteüs 24. Er staat vanaf vers 15 de beschrijving van de Heer Jezus over de grote verdrukking. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats. Nou, ik denk dat dit te maken heeft met wat bijvoorbeeld Paulus later schrijft in 2 Thessalonicenzen 2, dat de duivel zich in de tempel zal zetten om aan zich te laten zien dat hij God is. Ik denk ook dat dat te maken heeft met de helft dus van dit moment, de laatste week van Daniël, deze, de helft. Als namelijk die ster uit de hemel op de aarde valt, en dan is hij hier, en dan zal hij rondgaan en kijken wie hij kan verslinden. En hij zal zich in de tempel zetten om aan zich te laten zien dat hij God is. Hij zal zich laten aanbidden. En dat is een gruwel. Een gruwel in de Bijbel, dat is over het algemeen een aanduiding voor een afgod of een afgodsbeeld. Nou, als je dat ziet, dan moet je vluchten, zegt de Heer, hè, tegen de, in dit geval nog even de discipelen. Dus dan, want dan zal er, even kijken, vers 21, dat staat daar, want dan zal er een grote verdrukking zijn. Nou, en dan gaat het een stukje verder, moet je even naar vers 29 gaan. En daar staat, en meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt. Dus hier heb je ook weer even die volgorde. Dus er wordt gezegd meteen na de verdrukking, dus zeg maar even hier. Hè. En hoeveel tijd daar precies overheen gaat, ja, dat is natuurlijk maar sterk de vraag, dat weet ik ook niet. Maar meteen na de verdrukking heb je dan die tekenen aan zon, maan en sterren. Staat hier. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen met de wolken van de hemel. Nou, en als je dit vergelijkt met wat Petrus aanhaalt uit de profeet Joël in Handelingen 2, dan kun je daar eigenlijk heel gemakkelijk de draad mee oppikken. En dan zegt vers 20, Handelingen 2 vers 20, dat zegt dat de zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Nou, die komst van de dag van de Heere, die begint met het komen van de Zoon des Mensen van de hemel. En dan breekt die dag aan. En nou, daar hebben we het wel eens over gehad met elkaar. Die dag, dat is dan de zevende dag in dat plan van God. Die zevende dag van 1000 jaar, weet je wel, de Sabbat. De wereldsabbat, de dag van de Heer, die de Heer toegewijd is. We noemen die tijd, nou wij niet, maar zo zouden we het wel moeten doen. Die noemen we ook wel de parousia. Parousia, dat wordt in de oude Statenvertaling, wordt dat vaak vertaald met de toekomst. En toekomst heeft met toekomende tijd te maken. En dat is deze periode, de toekomst. Toekomende eeuw, parousia. En parousia betekent heel letterlijk de aanwezigheid. Dus als het in de Bijbel gaat over de parousia van de Heer, van de Christus, dan staat er in onze Bijbels vaak vertaald de komst van Christus. Statenvertaling zegt de toekomst van Christus. Met andere woorden, dat is een periode. Dan moeten we denken aan deze tijd. Die periode. En het zal zijn, vers 21, en dat geldt in ieder geval voor het begin van die dag. Maar ik weet ja, eigenlijk niet tot hoe lang dat zal gelden. Maar dan staat er, en het zal zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En daarmee eindigt ja, het tijdpad van Joël. Joël geeft ons eigenlijk licht op wat gaat er gebeuren vanaf de hemelvaart tot de wederkomst van Christus. En dat is het tijdpad van Joël. Dat is deze periode. En hij beschrijft hem dan ongeveer tot en met de wederkomst van Christus. Ja, en dan breekt die dag van de Heere aan. Nou, en dat is dan deze periode. En die valt samen met de toekomende eeuw. Nou, dan heb ik hierbij gezet, vers 21, maar ook Joël 2 vers 32. Dat willen we even opzoeken, want het blijkt dat Petrus, die haalt hier slechts de helft van het vers aan, wat Joël zegt in vers 32, Joël 2 vers 32. Bladzijde 1440 in de HSV. Vers 32. Daar staat: het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want, gaat het dan nog even verder, op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. En dus aan de ene kant, en dat is wat Petrus in ieder geval aanhaalt, dat is, ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden. Maar dan, als je dan in Joël verder leest, wordt daar nog de reden aangegeven, en dat is, want, hè, omdat namelijk, op de berg Sion en in Jeruzalem ontkoming zal zijn. Dus daar kun je gered worden. Daar kun je behouden worden. Op de berg Sion en in Jeruzalem. Nou, die uitdrukking berg Sion, die moet je even vasthouden. Moet je even onthouden. Want berg Sion, dat heeft iets met deze tijd te maken namelijk. Die periode. Wat ik ook nog eventjes wilde laten zien. Dat vond ik zelf destijds wel mooi toen ik dat... Toen ik daar een keer achter kwam. Oh, ik zie dat dat hier. Even kijken hoor. Ja, als je nou in Joël 1 vers 15 kijkt. Er zijn ook nog wel onder u die de MBG hebben. Hè? 1 vers 15. Want in de MBG staat volgens mij wee. Wee die dag. Ja. En in de HSV er staat, ach, die dag. Dat is eigenlijk een beetje jammer aan de ene kant, want de W, dat duidt op zo'n W uit Openbaring. U weet nog dat er drie W'en waren, de drie laatste W'en, vijfde, zesde, zevende bazuin. En diezelfde drie, die kom je ook hier in Joël tegen. Dit is namelijk de eerste W, ach, die dag, nou W die dag. Er staat ook gewoon het woordje W. Zelfs als je dat op zijn Hebreeuws zou lezen, herken je daar het woordje W in. Ja, de dag van de Heere is nabij. En de tweede keer dat het gebeurt, dat is in hoofdstuk 2, vers 1. Dan staat er niet meer wee, maar dan zie je wel dat er over de bazuin gesproken wordt. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Dus je hebt met Joël 1, vers 15... heb je eigenlijk het eerste W uit Openbaring, namelijk bazuin nummer 5. Met Joël 2 vers 1 heb je een tweede W, namelijk bazuin nummer 6. En dan komt in vers 15 nog de laatste, en dat is ook de laatste keer dat Joël over een bazuin spreekt. In vers 15, en daar staat, blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. En dat is eigenlijk de bazuin die de wederkomst van Christus, de openbaring van Christus ook aankondigt, die als de bruidegom uit zijn binnenkamer tevoorschijn zal komen, om met zijn vrouw, de bruid, Israël, te trouwen. En Joël 2 vers 15, dat is eigenlijk dus dat derde W, oftewel de zevende bazuin. Ja, dus je kunt die dingen kun je over elkaar heen leggen. En dan zie je ook dat bij de laatste bazuin, vers 15 in dit geval, dat daarbij ook het volk en de gemeente, dan moet je niet aan het lichaam van Christus denken hoor, maar aan de gemeente van Israël, het volk en de gemeente die worden bijeengebracht. Dus dat is ook een toevergaderingsbazuin. Hè? De toevergadering, waar Paulus weer over spreekt in 2 Thessalonicenzen 2. Hè, dat mensen niet verontrust moeten laten in verband met onze toevergadering tot de Heer, schrijft hij daar. Alsof de dag des Heren al aanbreekt. Hè, kijk, die woorden die Paulus daar gebruikt, ja, die gebruikt hij ook niet zomaar voor niks. Hè, dat is allemaal omdat dat gegrond is in dat hele profetische plan van God. Nou goed, dat vond ik wel mooi om dat even te laten lezen aan u. We zitten nu met een behoorlijk groot overzicht. En dat is even, dat mag ik nog niet zien. Zo, dat is, alles al te verklappen, hè. Dat is dit hele gebeuren en dat valt allemaal onder de laatste dagen. Dus dit is allemaal de laatste dagen. Als je het nou even heel kort zou zeggen, en we gaan ervan uit dat de gemeente van Christus er niet zou zijn geweest, onze huidige tijd is er niet, dan zeg je van nou, dat is een periode van in ieder geval minimaal 1040 jaar. De laatste dagen. Beginnend, waar het precies begint zullen we zo meteen zien, maar in ieder geval even voor het gemak, beginnend bij de hemelvaart van de Heer Jezus, en het loopt door tot hier, want de dag van de Heere, ja, dat is ook weer een dag die deel uitmaakt van de laatste dagen. He, want als je aftelt tot Sinterklaas, ik noem maar wat, he, dan is de laatste week voor Sinterklaas, dat zijn de laatste 7 dagen, dat zijn de laatste dagen. Maar de 7e dag, dat is de laatste dag, maar die maakt er wel deel uit van die laatste dagen, toch? Nou, en dat geldt ook voor de dag van de Heere, de dag des Heren. Die maakt deel uit van die hele periode, de laatste dagen. Nou heb ik hier een aantal teksten staan. Die krijgt u niet te zien, maar die kunnen we wel even met elkaar opzoeken. Dus dan krijg je ze ook te zien. En dan kom je steeds die uitdrukking, laatste dagen, het laatst van de dagen, de laatste der dagen. Al dat soort dingen kom je daarin tegen. Nou, de eerste, we zitten nou toch in het Oude Testament. Die vind je, weet je wat? Die staat twee keer in het Oude Testament, maar dan zoeken we even die van Micha op. Dat is een klein stukje verder bladeren, weer richting Nieuw Testament. Micha 4, dat is namelijk, daar lezen we namelijk dezelfde woorden als de woorden die je leest in Jesaja 2. Dus dan hoeven we alleen Micha 4 even op te zoeken. Daar staat boven, toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Micha 4, vers 1. En er staat, het zal echter in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. Want ja, waar zal er nou ontkoming zijn en waar kun je behouden worden? Dat is inderdaad daar waar de Heere is en waar hij zijn berg heeft. Hè? Dat klinkt een beetje raar, maar de berg van de Heere, dat staat voor het koninkrijk van de Heer. Bergen staan in de Bijbel voor koninkrijken. Nou, en die berg van de Heere, van het huis van de Heere, zal vaststaan als de hoogste van de bergen. Het zal het hoogste koninkrijk zijn. En veel heidenvolken, staat er, die zullen opgaan, op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen, aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Nou, en dan staat er even later ook, hè, dat de zwaarden omgesmeed zullen worden tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen. Ja, dat zal dan gebeuren. Wanneer? Nou, in het laatste der dagen. Dus dat voel je wel al aan, dat moet ergens aan het einde van de laatste dagen zijn. In het laatste van de dagen. In het laatste der dagen. En ja, we kunnen dat op deze periode kunnen we dat betrekken, wat hier staat. En dan gaat het dus ook over Sion, de berg Sion, koninkrijk van de Heren. En er zal in die periode zullen de volkeren naar Jeruzalem trekken om daar te horen van de Heer. En dat zal ook de tijd zijn dat de ploegscharen en de speren zullen worden omgesmeed. Ik weet niet of u dat weet, maar die tekst die hier staat, kan ook de tekst zijn uit Jesaja, maar goed, dat is hetzelfde. Maar de tekst die hier staat, die staat op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Dus dan weet je wat het streven is van de Verenigde Naties. Die willen namelijk graag dat de snoeischaren, nee, niet snoeischaren, hoe noem je die ding? Snoeimessen. Snoeischaren. Nou, misschien ook wel. Hè? Maar, en de zwaarden, dat die omgesmeed zullen worden. En dus er staat gewoon, bijbeltekst staat er op het gebouw van de VN. Dus als je daar, ik ben er nooit geweest, maar ik heb wel eens gezien op een foto. Als je daar naar binnen gaat, dan zie je dat daar zo staan. Nou, wat een geweldig streven. Hè? Ja. Maar ja, goed, we weten ook dat de VN dat niet zal redden. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar in die tijd zal dat echt gebeuren, want dan zal de Heer daarvoor zorgen. Want dan is de Heer vrede, de vredemaker. En dan zal werkelijk zijn vrede hier op aarde worden gevestigd. Nou, dat is zoiets wat plaatsvindt in die laatste dagen. En dan in het bijzonder in deze tijd. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. Naar Johannes 6. Johannes 6. Want in het Johannesevangelie wordt een paar keer gesproken over de laatste dag. Bijvoorbeeld in Johannes 6 en dan vers 39. Daar staat, en dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Letterlijk staat hier, in de laatste dag. En vers 40, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Dus daar wordt door de Heer Jezus gesproken over de laatste dag, en in de laatste dag, Dat is ook weer deze dag, de dag van de Heere. En daarin zal de Heere laten opstaan wat de Vader hem gegeven heeft. Als u een klein stukje verder kijkt, even naar Johannes 11. Dat is het gedeelte over Lazarus. En Martha en Maria, maar vooral Martha in dit geval. Even kijken, beginnen we even bij vers 21. Hè? Dan gaat de Heer Jezus, die gaat dan naar Martha en Maria toe. Als hij weet dat Lazarus gestorven is. Dan staat er, vers 21. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal opstaan. En dan zegt Martha, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding in de laatste dag. Dat wist ze. Dus zij wist dat Lazarus hier ergens, en dan waarschijnlijk hier, hè, zou opstaan. Namelijk in de laatste dag. En dat is de dag waarop je zult opstaan. Dat wist zij op basis van wat er op dat moment bekend was. En wij kunnen het Martha niet kwalijk nemen dat zij geen weet had van wat Paulus bijvoorbeeld later zou schrijven in de Korinthebrief. Over het verschil. Hè? Christus is als eersteling opgestaan en daarna die van Christus zijn in zijn parousia. En dan het einde. Dan zullen alle nog opstaan die dan nog in de dood zijn. Maar in zijn parousia, bij de wederkomst van Christus ook al, zullen mensen opstaan. Maar goed, dat wist Martha nog niet. Martha wist, ik weet, hij zal opstaan in de laatste dag. Wist zij veel of dat nou hier was of hier? Ze wist dat op basis van het Oude Testament. Job, die zegt dat al. Die heeft het al over dat als een mens sterft, dan zal hij niet weer opstaan tot de hemelen en de aarde voorbij zijn. Staat er Job 14. En in Job 19 zegt hij, ik weet dat mijn verlosser leeft en ten laatste, in de Engelse vertaling staat in de laatste dag, zal hij op het stof optreden. Nou, dat zijn twee geweldige dingen, namelijk dat Job, die helemaal daar ergens leefde, nog veel verder, die wist al, en dat was zijn geloof, hij zei van, ik weet dat mijn losser leeft en die zal op de laatste dag optreden. En hij wist dat als iemand sterft, dan zal die niet opstaan voordat hemelen en aarde voorbij zijn. En dat gaat hier gebeuren. En dan staat er een grote witte troon. En dan geeft de dood de doden. En het dodenrijk geeft de doden. En de zee geeft de doden. En die worden dan voor de witte troon geoordeeld. Maar opstaan zullen ze. Want dat is nou één keer wat er gaat gebeuren. Nou, Martha die heeft haar kennis van wat er gaat gebeuren in de toekomst, de opstanding, die heeft ze vanuit ja, wat er toen bekend was aan schriften. En daarom zegt ze dat ook, ik weet het. Ik weet dat hij zal opstaan in de laatste dag. Nou, en dan gaat de Heer Jezus laten zien dat Lazarus al veel eerder gaat opstaan. Maar goed, dat is dan weer even wat anders. In Handelingen 2, daar hebben we natuurlijk gelezen over wat er in de laatste dagen zal gebeuren. Dus deze periode kunnen wij ook tot de laatste dagen rekenen. Daar hebben we al uitgebreid bij stilgestaan. Dan gaan we even naar Hebreeën 1. Kom je die uitdrukking ook tegen. Hebreeën 1. Vers 1. Er staat nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in zoon. Door de zoon. In zoon staat er. Als zoon. In deze laatste dagen. Die laatste dagen, ja, die zou je eigenlijk dan hier ongeveer moeten plaatsen. Namelijk de komst van de Heer Jezus in de wereld. En daar breken de laatste dagen dan mee aan. En nogmaals, die lopen door tot het einde van deze wereld. Dus er is best wel een uitgebreide periode. Nou, Jacobus 5 vers 3 spreekt nog over de laatste dagen. En 2 Petrus 3 vers 3 spreekt ook over de laatste dagen. Dan zegt Petrus daar dat er in de laatste dagen spotters zullen zijn met spotternij. En die zullen zeggen: waar blijft de komst van de Heer? Nou, als zij dat zeggen, dan betekent dat dat het zich afspeelt voor de wederkomst. Waar blijft de komst van de Heer? En dan heeft Petrus het weer over deze dagen als de laatste dagen. Het is allemaal laatste dagen. Nou zitten we nog even met ons. Wij zitten met onszelf in de maag eigenlijk. Nou, dat heeft te maken met het volgende plaatje. Want kijk, hier, dit is het einde van Handelingen. Je zou kunnen zeggen, dit is het jaar 70. Maar ja, wat hier staat, dat is allemaal niet op die manier in vervulling gegaan toen. Dus daar kunnen we in ieder geval van zeggen, en dat is deze, dat die periode van de handelingentijd, die is daar gestopt. Even voor, het is een beetje schematisch weergegeven. En de tijd die daarop volgde is als het ware naar rechts toe, of in ieder geval vooruitgeschoven in de tijd. Het wachten is nog steeds hierop. Ja, en misschien is ook wel het wachten op nog een soort herhaling van de handelingentijd in de toekomst. Dat dat dus in de toekomst nog een keer zal plaatsvinden, maar dat het dan ook echt vervuld zal worden. Dat de Heer van zijn geest zal uitstorten op alle vlees, namelijk alle vlees van zijn volk. Dus dit is alleen maar even om een beetje duidelijk te maken dat er iets tussen gekomen is hier. Dat in ieder geval deze dingen niet gebeurd zijn en die moeten er sowieso in de toekomst liggen. Maar goed, voor de rest moet je het ook weer niet helemaal serieus nemen natuurlijk. Hè? Dat snap je natuurlijk ook wel. Maar ja, dat zeg ik. Misschien dat in de toekomst ook nog wel weer zo'n periode van de handelingentijd er zal zijn. En persoonlijk geloof ik dat inderdaad. En dan kan er in de toekomst gezegd worden, nu is vervuld wat gesproken is door de profeet Joël. En wat is er nu aan de hand dan? Nou, dat is dit. Even kijken hoor. Dat was wel leuk gemaakt. Kijk. Als het goed is, ja. Dit is hem zo ongeveer. Hè? Dus daar zit het lichaam van Christus. Ja, dat zit daartussen. En ja, deze periode, nou, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat is de periode die wordt in de Bijbel genoemd de verborgenheid. En vandaar dat Joël die niet ziet. Kijk, die hele periode van de laatste dagen, ja, je kunt zeggen die is onderbroken, maar dat zou ik eigenlijk niet willen zeggen. Eigenlijk moet je zeggen, die periode van de laatste dagen is uitgebreid met de periode waarin wij leven. En wat er dan verder op het profetisch plan staat, dat gaat allemaal nog komen. Nou, ik heb hier een vraagteken neergezet en dat betekent dat ik het ook niet weet. Maar wat ik wel geloof, dat is dat wij in deze huidige periode op een soort verborgen manier deel uitmaken van de laatste dagen. Want die laatste dagen zijn begonnen met de komst van Christus in de wereld, de eerste komst. En die worden afgerond met alles wat te maken heeft met zijn wederkomst en wat er direct aan vooraf gaat. En wij zitten hier. Wij leven in deze huidige periode. Ik denk dat in die tijd, in die 33-jarige tijd die beschreven wordt door het boek Handelingen, daarin is opgenomen de 2 jaren waarin Paulus gevangen zat aan het einde van Handelingen. En zo denk ik ook dat in die periode van de laatste dagen opgenomen is de globaal 2 dagen, 2000 jaar, waarin het lichaam van Christus er ook is, er nu is. Een verborgenheid, maar wel een verborgenheid die inmiddels geopenbaard is, dus het is geen verborgenheid meer. En dat is altijd wel goed om te weten. Zitten wij dan in de laatste dagen? Ja, dat kun je wel zo zeggen. In wat voor zin? Nou, kijk maar eens, want Paulus die schrijft in de allerlaatste brief die hij geschreven heeft, 2 Timotheus 3. Daar schrijft hij over de laatste dagen. En daarom zei ik van dat ik niet geloof dat je zomaar kunt zeggen van nou, de laatste dagen zijn nu gestopt en straks gaan ze weer verder. Maar dat de tijd van die laatste dagen als het ware uitgerekt is met daarin tussenliggend de tijd van het lichaam van Christus. In 2 Timotheüs 3, vers 1. Ja, en als je dit leest, dan moet je niet schrikken als je dat redelijk herkent in de wereld waarin je leeft. De kenschets die daar gegeven wordt. Paulus schrijft, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Nou, je zou haast zeggen van, daar herken ik wel wat in. Hè? En dat noemt Paulus als omschrijving van de zware tijden die in de laatste dagen zullen plaatsvinden. En hij schrijft het aan Timotheus, hè, laatste brief aan Timotheus. Dus wat dat betreft ook de brief die chronologisch gezien het dichtst bij ons staat. Hè, dus ik denk dat je mag zeggen dat over de schouders heen van Timotheus, of over het hoofd heen van Timotheus, dan wordt dat ook tegen ons gezegd. Hè, en dan heeft Paulus het dus inderdaad over zware tijden. Ja, in die laatste dagen zullen er zware tijden zijn. Kijk, in deze fase van de laatste dagen, ja, dan zal het een en al heil worden. Dat kun je geen zware tijden meer noemen, in ieder geval voor een periode lang niet. Maar hier, en hier ook trouwens, en hier, allemaal zware tijden. En met betrekking tot de gemeente noemt Paulus dat dan ook. Er zullen zware tijden aanbreken. En dan omschrijft hij, ja, weet je, hij omschrijft eigenlijk niks nieuws, maar hij omschrijft precies zoals de mens in elkaar zit. En dit wat hier staat in vers 2 tot en met 4, dat is nou het gevolg van een mensheid die eigenlijk ja, onder het beheer staat van de door elkaar gooier, de duivel. Onder het beheer staat van de mensenmoordenaar. Degene die niet in de waarheid is, maar die de vader van de leugen is. Je ziet het natuurlijk uiteindelijk allemaal terug in de wereld waarin we leven. Nou, broeders en zusters, wij zijn ja, in die zin ook wel op weg naar Gods toekomst. De toekomst komt. Wij zitten hier ergens. Nou, misschien dat we hier wel zitten. En dit met die vraagteken. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe lang dit nog doorgaat met ons. Als nou inderdaad in de toekomst nog een periode van 33 jaar. Of laat ik die 33 jaar maar even loslaten. Maar als daar nou nog een periode is die te vergelijken is met de handelingentijd. Ja, dan zijn die stippeltjes misschien al wat eerder. Dat zou ook maar zo kunnen. Ja, weet je, er is niemand van ons die dat al meegemaakt heeft. Dus we kunnen dat volgens mij ook nog niet helemaal met zekerheid zeggen. Hoe dat is. Dus daar houden we gewoon maar een slag om de arm. En dan denk ik van, dan zien we wel hoe het gaat. Toch? Bent u wel tevreden met zo'n opstelling? Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik kan ook zeggen, deze zegt van, ja, maar ik wil het weten. Nou ja, dat weet ik dan niet. Misschien dat we tot slot nog heel even naar Colossenzen 3 kunnen gaan. Poeh, dat is dan weer voor een moeilijke vraag. Ja, ik denk hier ergens. Ja. Maar dat is zomaar even voor de vuist weg, hè? Colossenzen 3. Ja, dat vind ik altijd een mooi gedeelte. Zeker ook als we zo stilstaan bij het hele plan van God. En ook bij, ja, ook heel persoonlijk, hè, bij de wereld waarin we leven. Dan is dit toch wel goed om te weten. Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Hè, daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kijk, en daar lees je eigenlijk ja, over onze 100% zekerheid van ja, het behoud dat we hebben gekregen. Zelfs in een wereld hè, die, waarin het allemaal zo tekeer gaat zoals het er nu tekeer in gaat. En waarin je, ja, als je daar een beetje te veel op let, dan word je daar gewoon onrustig van. Hè, ik heb ook wel eens gezegd, hè, als je dan op vakantie geweest bent, heb je een tijdje geen nieuws gezien, weet je wel. Dat is eigenlijk heerlijk, vind je? Ja, dat is gewoon een soort struisvogelpolitiek natuurlijk. Je steekt je kop in het zand en je denkt het gebeurt niet. Maar het geeft al ontzettend veel rust. Maar soms, ja, je denkt van je moet toch een beetje op de hoogte zijn wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar je wordt er niet vrolijk van. En op het moment dat het je gewoon verontrust, ja, dan denk ik van kijk er dan ook gewoon niet naar. Hè? En bedenk eerst maar weer eens wat je bent in Christus. Weet je wel? Want ja, we hebben toch in Christus hebben we onze zekerheid en in hem hebben we onze rust. In hem zijn we veilig verborgen. We zijn met Christus verborgen in God. Nou, en als je dat dan weer realiseert en je laat je daardoor voeden in plaats van door alle andere beelden. Hè, en je laat je hierdoor voeden en volmaken, dan weet je van ja, dat zit toch goed. Hè, wij zijn vast en zeker geborgen in de hand van de Heer. En ja, als een soort slagroom op de pudding, dat klinkt wel heel banaal. Maar dan staat er nog in vers 4 bij, hè. Moet je toch nagaan waar het op uit gaat lopen. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. Ja, verschijnen staat er in heerlijkheid. En als Christus, en dat gaat hier dan gebeuren, geopenbaard of verschijnen zal in heerlijkheid die ons leven is, dan zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. Kijk, en dat is toch ons aandeel in de weg naar de toekomst van God. Op weg naar Gods toekomst. Als je het zo beschouwt, en ik denk dat we het zo moeten beschouwen, dan kan het alleen maar beter worden. Ja, dat gaat de goede kant op. Het beste komt nog. Ja. Tot zover. Ik stel voor dat we met elkaar de Heere gaan danken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier deze avond weer bij elkaar mochten zijn, ook op deze plaats. We willen u bedanken, Heer, dat u ons de tijd en de rust geeft, Heer, om bezig te zijn met de dingen van u. En dank ook, Heer, dat we ja, ons daarop mogen richten. Heer, er zijn zoveel dingen, Heer, die onze aandacht vragen in de wereld waarin we leven. Maar we kunnen ons eenvoudigweg niet met alles bezighouden, Heer. En dat is ook niet goed voor ons. Heer, en daarom willen we ook danken dat u ons helpt om ons te richten op de juiste dingen, de dingen van u. Heer, wij mogen zoeken wat boven is, omdat u daar bent. En heren, omdat ook onze plaats, onze positie daar is. Dank u wel, Heer, ja, dat we ons dat steeds weer mogen realiseren. Heer, ook als er zoveel zaken zijn, ook in het dagelijkse leven, die onze aandacht vragen. Heren, dan ja, mogen we ons toch ervan bewust zijn, heren, dat boven ons werkelijke leven zich afspeelt. Heren, dank u wel daarvoor. En dank, heren, dat we dat uit genade hebben ontvangen. Heren, we zijn met Christus gestorven, maar we zijn ook, heren, met hem opgewekt. En we danken u zo daarvoor dat we die weg van dood en opstanding als het ware al gegaan zijn in hem. En dat we zo, heren, ja, die positie hebben gekregen boven bij u in de hemel. En vader, we willen zo bidden dat we ja, daar ook steeds meer uit mogen leven. Heer, en dat we het ook steeds beter mogen begrijpen, dat we als het ware ook mogen groeien en vervuld mogen worden in die kennis van die dingen. Heer, zodat ja, langzamerhand de dingen steeds meer op hun plek vallen. Vader in de hemel, dank u ja, dat u zo in alles het goede met ons voor hebt. Heer, dat u uw liefde getoond hebt in de Heer Jezus. In het bijzonder, Heer, toen hij in deze wereld was en zijn leven heeft gegeven. En we danken zo, Heer, dat we weten mogen dat dat moment daar aan het kruis op Golgotha, Heer, dat het ook voor ons ja, de verlossing betekende. En dat we behouden zijn, Heer, omdat hij weer opgestaan is uit de dood. We danken u daarvoor, Heer, en we kunnen dat ook niet anders zeggen, anders onder woorden brengen, dan dat we u enorm dankbaar zijn voor dat grote voorrecht dat we hebben, dat we u mogen kennen. We zijn uit u en daarom mogen we horen wat u zegt. Dank u wel daarvoor. Vader, wilt u ook straks weer met ieder van ons meegaan en ons bewaren, ons ook tot zegen stellen. Heren, ook in het leven van alle dag. En dank u wel dat u zo met ieder van ons meegaat. We doen dat, heren, uit genade. Amen. Amen.